We gaan naar Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4, waar we zijn gebleven, en we gaan dat hoofdstuk lezen. Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft. Gelijk ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld afgereed. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God rustte op de zevende dag van al zijn werken. En hier wederom, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en zij die het evangelie eerst ontvangen niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid, stelt hij wederom een dag vast, heden, als hij door David na zo lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Tot zover. Ja, nadat die waarschuwing is uitgesproken in Hebreeën 3, vers 7 tot en met vers 19, die waarschuwing tegen ontrouw, met als voorbeeld het volk van Israël in de woestijn, die keer op keer God verbitterden, want ze verbitterden God in de woestijn door steeds maar te murmureren, door steeds maar te morren, en er was eigenlijk niks goeds. God deed alles fout. We hebben gezien dat totaal 10 keer het volk Israël murmureerde in de woestijn en God daarbij eigenlijk verzocht. En God, ja, die werd het eigenlijk zat. God werd er eigenlijk bedroefd van. God werd er moe van. En hij zag hoe ze steeds meer en meer hun hart verharden. En uiteindelijk openbaarde ze zo'n ongeloof dat ze zelfs weigerden om dat beloofde land binnen te gaan, want ze dachten dat de Heer een list verzonnen had om het volk in dat land om te brengen door de Kanaanieten die daar woonden. Voorkomen een verkeerd godsbeeld kregen ze door ongeloof. En ze verbitterden God. We lezen in vers 8 van het vorige hoofdstuk. Heden, vers 7, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. En wat was die verbittering? Niet dat de Israëlieten verbitterd werden, nee, God werd verbitterd. Ten dagen van de verzoeking in de woestijn. Niet Israël werd verzocht in de woestijn, God werd verzocht in de woestijn. waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen. Hoewel ze mijn werken zagen 40 jaren lang, daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht en ik heb gezegd, altijd dwalen ze met hun hart en ze mijn wegen niet gekend, zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Tot de rust ingaan. Het thema van Hebreeën 4. Dat daar zo uitvoerig uiteengezet wordt. En als dan die waarschuwing tegen ontrouw, met als voorbeeld het volk Israël, wat niet inging in het land Kanaan door ongeloof, hè? Want zo eindigt hoofdstuk 3. Zo zien wij vers 19, dat zij niet konden ingaan in die rust in Kanaan, wegens hun ongeloof. Ja, als dat allemaal is gepasseerd, dan zien wij hoe Paulus de Hebreeën een viervoudige oproep doet van, als je dat dan ziet, laten wij daarom, en dat laten wij daarom, dat komt hier 4 keer in dit hoofdstuk naar voren. 4 acties, laten wij daarom, als je zo'n voorbeeld hebt ter waarschuwing, met dat in je achterhoofd, laten we daarom, en zo begint ook hoofdstuk 4 vers 1, de eerste laten wij daarom op onze hoede zijn. Nog sterker gezegd, sommige vertalingen hebben dat, laten we daarom vrezen dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Laten we onze hoede zijn dat niemand de indruk wekt achter te blijven. Dat is de eerste laten wij. De tweede laten wij staat in vers 11. Vers 11. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan. Opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid, dit voorbeeld van Israël in de woestijn, die door ongeloof Kanaan niet binnenging, te volgen. Dat is de tweede laten wij in het hoofdstuk. Dat is de tweede conclusie, de tweede opdracht. De derde opdracht, de derde conclusie is, het derde laten wij, dat vind je in vers 14. Vers 14. Daar wij nu een groot hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. En de vierde laten wij vind je in vers 16. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan. Toegaan. Toegaan tot die rust. Die rust binnengaan. Toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Dus je krijgt een oproep om niet een indruk te wekken, achter te blijven. Je moet het dus ernst mee maken om echt tot die rust in te gaan, dat moet je doen. Want anders, ja, dan kom je ten val, vers 11. We moeten daarbij in het leven, vers 14, onze belijdenis vasthouden. En vers 15, je moet echt toegaan, met vrijmoedigheid, tot die troon der genade. En dan ga je in tot de rust. Dan vind je vrede en rust. Bij die troon der genade. Dan vind je barmhartigheid. Dan vind je genade. Dan krijg je hulp. Dat is geweldig. En net zo goed dat voor de Hebreeën geweldig was, is dat voor ons ook geweldig. Het is er ook tevens de structuur eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, van Hebreeën 4. Die 4 keer laten wij. De eerste laten wij loopt dus van vers 1 tot en met vers 10. Dat is de eerste, laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Het kernwoord van deze 10 versen, als je dat gaat lezen, en we hebben het gelezen met elkaar. Het kernwoord is rust. In het Grieks is dat het woord katapausis. Nou, dat geeft gelijk al aan wat het is, katapausis. Want kata is naar, je moet gaan, kata, je moet ergens naartoe gaan. Waar moet je naartoe gaan? Je moet gaan naar de pausis. En wat is het woord pausis? Dat kennen wij wel. In ons taalgebruik is dat woord, kennen wij het woord pausis, want
af en toe zeggen we, het is nu even pauze. En ik heb ook elke dag op mijn werk, heb ik opeens pauze. En we zeggen, ho, stop, rust. En iedereen kent het op zijn werk. En zelfs al ga je voor mijn part naar de film, dan zit je midden in de film en opeens is het pauze. Of je gaat naar een concert of wat dan ook, is het pauze. Gelukkig even pauze. En pauze altijd rustig, nou, rustig kopje koffie drinken, of je gaat rustig even wandelen buiten, of je gaat je boterhammetje opeten, enzovoort, of met je collega praten of een ommetje maken. Dat is pauze, rust. En het is heerlijk in je leven als je rust hebt. Midden in dat gejacht van het leven. Dat geeft dat woord aan. Wij kennen dat woord pauze ook. En hier gaat het continu over pauze. Zo moeten we ook pauzes nemen in ons leven. Op onze hoede zijn dat we die pauzes nemen in ons leven. Om bij de Heer te zijn. Om echt toe te gaan. Om naar die troon der genade te gaan. Als je nooit pauze in je leven neemt. Als die pauzes er niet zijn, bij regelmaat, elke dag in je leven. En je komt nooit voor die troon der genade meer. En je holt maar door. Ja, dan wordt het leven wel heel erg zwaar. En of je dan nog wel in het geloof echt wandelt met de Here. En of je geniet van zijn pauzes en daardoor weer kracht ontvangt om in het volle leven weer te staan. En daar, ja, ieder zijn ding te doen. Ja, dat is maar de vraag. Nou is het mooie dat die pauze, dat die katapauzes, wordt hier te menen 11 keer in Hebreeën 3 en 4. 11 keer wordt het hier genoemd, katapauzes. En ook nog het werkwoord, katapao. Totaal 11 keer. Maar 1 keer komt het woord sabbatismos voor. En sabbatismos betekent sabbatsrust. En gelukkig, de NBG heeft dat ook goed vertaald, die ene keer. Dat vind je in vers 9. Van Hebreeën 4, er blijft dus een sabbatismos, een sabbatsrust voor het volk van God. En het wonderlijke is, dat je, als je hier gaat kijken, in Gods plan, met nadruk voor de Hebreeën, met nadruk voor het volk Israël, dat God ook een geweldige rust, een sabbatsrust in zijn gedachten heeft. Wat betekende eigenlijk die rust voor de Hebreeën? Hoe hebben de Hebreeën, de gelovige Hebreeën, de gelovige Israëlieten, die tot geloof gekomen waren in de Messias, in de Christus, hoe hebben zij, toen zij die brief van Paulus ontvingen, de Hebreeënbrief, hoe hebben zij dat gelezen? Wat was voor hun de rust waar hier Paulus over sprak? Het is wel goed om die vraag te stellen, want als je gaat lezen in Bijbelverklaringen, wat ze allemaal hier van die rust maken, dan wil je het niet weten. Maar laten we nou eens ons houden gewoon bij allereerst bij de les zonder allemaal geestelijke toepassingen te willen gaan maken. Laten we nou eens ons afvragen, wat betekent hier nou de rust voor de Hebreeën? Nou, dan moet je eigenlijk gaan naar Deuteronomium als eerste, waar over die rust wordt gesproken. Deuteronomium hoofdstuk 3, vers 18, Deuteronomium 3. Vers 18 waar staat, toen de tijd nu gebood ik u, de Heere uw God heeft u dit land gegeven, als Kanaan, om het in bezit te nemen, maar toch zult gij aan de spits van uw broeders de Israëlieten gewapend naar de overzijde trekken, alle weerbare mannen. Alleen uw vrouwen, uw kinderen en uw vee, ik weet dat gij veel vee hebt, mogen in de steden blijven die ik u gegeven heb. Totdat de Heere uw broeders rust gegeven heeft, zoals u en ook zij het land in bezit genomen hebben dat de Heere uw God hun aan de overzijde van de Jordaan geven zal. Dan moogt gij terugkeren, ieder naar de bezitting die ik u gegeven heb. Een aantal stammen moesten ook nog het overjordaanse later in bezit nemen en zij moesten niet blijven genieten alleen maar van de rust toen zij in dat land Kanaan gekomen waren en dat ingenomen hadden. Ze moesten ook naar dat deel van de Overjordaanse moesten ze in bezit nemen. En totdat iedereen, vers 20, totdat de Heere uw broeders rust gegeven hebt. Dat is die rust. We zien dat ook in Deuteronomium 12 nog wat beter. Wat die rust is van de Hebreeën. Hebreeën 12 vers 9. Want gij zijt nog niet gekomen tot de rustplaats en het erfdeel dat de Heere uw God u geven zal. Maar wanneer gij de Jordaan zult zijn overgetrokken en woont in het land dat de Heere uw God u zal doen beërven en hij u rust geeft van al uw vijanden aan alle kanten en gij veilig woont, dan zult gij naar de plaats die de Heere uw God verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen. Alles brengen wat ik u gebied, uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en wijngeschenken en de gehele keur der gelofte die gij de Heere doen zult. Je ziet, dat Kanaan is voor hun uiteindelijk de rustplaats, hun erfdeel, maar ook de rustplaats. En dat ze van al hun vijanden, van alle kanten, dat de Heere hun rust zal geven en dat ze veilig er zullen wonen. Nou, dan kan je ook nog opzoeken in Jozua 21 en Jozua 23, waar staat dat aan het eind van Jozua's leven eindelijk die rust er kwam. Toen al die Kanitische volkeren allemaal overwonnen waren, toen gaf de Heere aan het volk rust van alle kanten. Ze hadden geen vijanden meer. Ga je echter kijken naar de profetieën, bijvoorbeeld van Jesaja, zoek maar eens op, Jesaja 11, wordt er wederom gesproken van rust, want we weten dat Israël uiteindelijk uit het land ging en dat er profeten kwamen. Voor de ballingschappen en ook tijdens de ballingschappen profeteerde. En die profeteerde van een rust. Ook weer in datzelfde gebied, ook weer in datzelfde land. Jesaja 11, bijvoorbeeld vers 10. En daar wordt gesproken in Jesaja 11 over de Messias en het vrederijk. Nou, dan weet het al waar die rust op slaat, vers 10. En het zal geschieden ten dagen, en het zal te dien dagen geschieden, dat de volken de wortel van Izzi zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natieën en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Andere vertalingen hebben en staafvertaling bijvoorbeeld en zijn rust zal heerlijk zijn. Het is een vrederijk. En Christus rust, dat zal heerlijk zijn. Ook voor alle natieën. Heel de wereld komt dan pas tot rust. Dat hele gejaag, ook in de tijd van vandaag en misschien als we 2 jaar geleden over de wereld gesproken hadden, hadden we gezegd, ja, de wereld is wel wat onrustig, maar ach, onze wereld, hè, de westerse wereld is helemaal niet in onrust. Nou, nu momenteel is iedereen in onrust. Die kredietcrisis en alles wat er boven ons hoofd hangt, opeens is niks meer zeker. Dat is altijd mooi. Als er onzekerheid komt dan, en angst komt, hè, dan, of oorlog komt, allerlei soorten onzekerheid, dan opeens, ja, grijpen de mensen weer naar de kerk, naar het evangelie, naar de Bijbel. Dan stromen opeens weer kerken vol, omdat men onrustig wordt. Omdat de ware zekerheid alleen maar bij God te vinden is. Maar uiteindelijk zal voor heel de wereld, ook al die volkeren, al die natieën, die komen hier, ook bij Israël, bij Christus, bij Jeruzalem. En dan zal zijn rust zal heerlijk zijn voor de heidenen. Ja. Ja, dat vind je natuurlijk ook in Jesaja 14. Maar we gaan al die plekken niet opzoeken. Maar toch maar even. Jesaja 14, waar staat bijvoorbeeld in, ik noem maar vers 7. Daar staat dan, de gehele aarde heeft rust, is stil, men breidt uit in gejubel, zelfs de cypressen verheugen zich over u, de ceders van de Libanon, sinds gij neerligt, klimt niemand naar ons op om ons te vellen. He, dat zegt Israël, kijkend naar de koning van Babel. Dat ze eindelijk rust gekregen hebben. En de gehele aarde heeft rust. Dat kan betrekking hebben op het land. Alleen het land van Israël heeft rust en is stil. Maar het kan ook wel wat breder gezien worden, dat ja, heel de aarde, heel de wereld uiteindelijk in de rust komt. Nou, dat is die rust zoals hier Paulus ook het ook bedoelt. Hè? De Hebreeën hebben die rust opgevat en zo heeft Paulus het ook bedoeld dat de rust is van het vrederijk. De rust is van het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen.
Want die rust van Kanaan was natuurlijk niet de ware rust. Waar eigenlijk de belofte van God eigenlijk naarheen wees. Daarom staat zo heel duidelijk in vers 8 van Hebreeën 4. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Nee, dat is niet die beloofde rust van vers 1. Laten we daarom op onze hoede zijn dat niemand van u, terwijl er nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou weg achter te blijven. Nee, er bestaat nog een belofte van tot zijn rust in te gaan. En dat is niet vervuld in de dagen van Jozua, toen hij het volk Israël inleidde in het land Kanaan en dat land Kanaan in bezit nam en het daar rustig was op een gegeven moment van al zijn vijanden. En ze heerlijk genoten van de vrede die daar was. Nee, dat was alleen maar een type, een voorproefje van een rust die nog komen moest. Bijzonder is dat ook David in zijn tijd ook teruggegrepen heeft. Want je leest over David in vers 7. We vallen wel midden in de zin, maar vooruit laten we maar lezen. Vers 7. Er wordt een wederom een dag vastgesteld. En Paulus zegt in feite dat door God die dag wordt vastgesteld en die dag is heden. Stelt hij wederom een dag vast, dat is vandaag de dag, dat is heden, zegt de apostel Paulus, maar dan wel het heden van 2000 jaar terug, toen hij die brief schreef. Stelt hij wederom een dag vast, heden, als hij door David na zo'n lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Ja, wat is er gebeurd? Nou, in de psalmen zie je ook dat David die oproep doet van heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. En we weten zelfs dat het gedeelte wat we elkaar hebben gelezen in hoofdstuk 3, en hebben we de afgelopen keer bij stilgestaan, vanaf vers 7 tot en met vers 11, een aanhaling is, een letterlijke aanhaling is van psalm 95. En we hebben die psalm zelfs opgezocht en nog gelezen met elkaar. En wat heeft David gedaan? David heeft in zijn tijd als ware een oproep gedaan tot zijn volk om wederom te geloven en wederom een oproep gedaan om tot zijn rust in te gaan. En kwam die rust? Kwam er een tijd van rust voor Israël? Ja, enorm. Want welk koningschap kwam na het koningschap van David? Wie kwam op de troon van zijn vader David? Wie was dat? Dat was Salomo. En Salomo's heerschappij, Salomo's koningschap, is een type waarvan? Ja, van het vrederijk. Alles bij Salomo, dat weten we wel, werd in duizendtallen, werd dat uitgedrukt. En als je ook kijkt naar de omvang van dat rijk, ja, dan lijkt dat rijk van Salomo het meeste op het koninkrijk der hemelen, wat zal zijn van de Eufraat tot de Nijl. Dat hele gebied, dat beheerste ook koning Salomo. En er was ook een tijd van vrede en een tijd van rust en een tijd van enorme welvaart voor het volk Israël. Eigenlijk het hoogtepunt, als je historisch gaat kijken, het hoogtepunt, de gouden eeuw van Israël, maakten ze mee ten tijde van koning Salomo. Alle pracht en praal die het ook allemaal met zich meebracht. Een type was Salomo van Christus. En zijn koningschap was ook een type van Christus, Messiaans koninkrijk, straks als hij wederkomt. Maar ook dat, laat hier Paulus zien, ook die tijd is alleen maar een type en geen vervulling van die belofte van rust. Vers 1, er bestaat dus nog een belofte van tot zijn rust in te gaan. Vers 3, want wij gaan tot de rust in. Wij die tot geloof gekomen zijn, wij Hebreeën, gaan nu tot die rust in. En Paulus zegt, en die rust is heden. Dat koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat staat voor de deur. En wij mogen daar ingaan. En jullie Hebreeën moeten volhouden. Je hoeft niet de indruk wekken achter te blijven. Heden indien gij nu zijn stem hoort, nu vandaag de dag, verhard je harten dan niet. Maar ga aan het geloof staan en verwacht de Heer Jezus Christus nog bij je leven en ga dat vrederijk in. wat hij oprichten zal. Ga dat koninkrijk in. Net zoals vroeger onder Jozua Israël Kanaan was binnengegaan en David predikte aan zijn tijdsgenoten dat zij geloof moesten grijpen, omdat er een geweldige periode zou aankomen, die periode die later verwezenlijkt is bij koning Salomo. Zo naar vers 6. Ziet daarop op die Hebreeën. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan. Ja, er zijn sommigen die tot die rust zullen ingaan. Alleen moet je maar één ding doen, dat is geloof oefenen. Die rust wordt dus aangeduid met een sabbatsrust, vers 9. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Een sabbatsrust. En eigenlijk wordt ons hier getoond in die versen die daartussen staan, misschien wat moeilijke versen, maar het valt eigenlijk wel mee, laten we het maar eens lezen. Vanaf vers 3. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn. We nemen een sprongetje. Of laten we het doorlezen. Zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En toch, waren zijn werken van de grondlegging der wereld afgereed. Eigenlijk staat er, en toch waren zijn werken van de katabole, van de omverwerping, de nederwerping der wereld afgereed. Ja, vanaf hier gaat Paulus terug helemaal naar Genesis 1. En zelfs naar Genesis 1 vers 2. En zegt, kijk, op de eerste pagina van de Bijbel, in het tweede vers. Vanaf die katabole, vanaf die nederwerping van de kosmos, waren zijn werken afgereed. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken en God rustte op de zevende dag van al zijn werken. Dat is die Sabbatsdag. Dat is die zevende dag. Dat is ook die Sabbatsrust waar de Sabbat van spreekt. En inderdaad, als je Genesis 1 en 2 gaat lezen, dan lees je dat God 6 dagen werkte, maar dat hij op de zevende dag rustte van zijn werk. En dat er een Sabbat kwam. En eigenlijk is dat eigenlijk al een heel beeld. Eigenlijk heeft daar God al zijn werken helemaal gereed. Zijn hele plan is gereed, we gaan dat niet helemaal behandelen, maar je zou bij die 7 dagen uit Genesis 1 en 2 stil kunnen staan en kunnen zien dat er eigenlijk heel Gods plan der eeuwen in vervat is. Van de eerste dag tot en met de 7e dag, zelfs naar de 8e dag. In welke dag leven wij nu? Hoeveelste dag is het van de week? De 3e, de 4e, de 5e? Ja, inderdaad, het is de 6e. We leven in de 6e dag. Getal 6 is het getal van de mens. We leven in de dag des mensen, daarin leven. Wat eindigen zal met de 6 in zijn meervoudsvorm als 666. Voordat de 7e dag komt, de dag des Heren. Waarna de 8e dag komt, de dag Gods. Maar goed. We zijn dus gekomen aan het einde, zou je kunnen zeggen, bijna van die 6e dag. De dag des mensen. Die over zal gaan naar de 7e dag, de dag des Heren. 6 dagen zijn gegeven in feite aan de mens om te heersen. Maar de 7e dag zal gegeven worden aan de Heren om te heersen. En als de Heren die 7e dag heerst, dan pas heerst er vrede en rust. En komen alle volkeren en alle naties en heel die mensheid, heel die wereld tot rust. Dat is Gods plan. En dat vind je al op de eerste pagina van de Bijbel. Als je wil kijken hoe Gods plan er eigenlijk in miniatuur uitziet, dan hoef je alleen maar te lezen Genesis 1. Dan lees je in feite al Gods plan daarin terug. En dat stipt hier de apostel Paulus aan. Dat God toen al over die 7e dag, die Sabbatsrustdag, voor het volk die nog over is, over die belofte van die rustdag sprak. Wat een dag zal zijn van 1000 jaar. En de wonderlijke is, moeders en zussen, dat het in ons persoonlijk leven ook zo is. Dat je in je leven maar kan doorhollen. en kan doorhollen zoals de wereld doorholt en zich zorgen maakt en onzeker is over alle gebeurtenissen die er maar in de wereld zijn. En nou zit met een kredietcrisis en dan maken mensen zich zorgen over een hypotheek of zorgen over een spaargeld. Hè, of hoe het nou moet gaan, dat we naar een regressie gaan of dat we nog erger naar een depressie gaan, hè, van langere tijd. Dat we de buikriem helemaal moeten aanhalen. Dat we de jaren 20, 30 terugkrijgen enzovoort. Ja, dat is de mens. Dan word je onrustig. Maar als de Heere in ons leven is. Als we in mogen gaan. Als het ware bij de Heere. En dat we leven bij de dag des Heeren. Dat de Heere over ons leven als het ware waakt en is. En dat we in gemeenschap met die Heeren staan. Ja, dan brengt hij ons in de rust. Dan brengt hij ons tot die rust waar die belofte over gaat. Want de grotere Jozua, en Jozua betekent eigenlijk Jezus, dat weten we wel in het Hebreeuws, die brengt ons in die rust, in die Sabbatsrust. Maar dan moeten we hem wel de gelegenheid geven, dan moeten we hem wel volgen, dan moeten we hem wel gehoorzamen. Want hij is de leidsman, hè? Dit hele gedeelte, Hebreeën 3 en 4, hangt eigenlijk, hebben we gezien, aan twee teksten in Hebreeën 2. De eerste tekst waar het aan vasthangt, is Hebreeën 2 vers 10. Hebreeën 2 vers 10. Want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen, en dat waren hier de Hebreeën, maar dat mogen wij ook in het verlengde daarvan ook naar onszelf toetrekken. Dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. En dat is Christus' opdracht. Hij is die leidsman, ook van ons behoud, ook van onze behoudenis. En hij heeft maar één opdracht, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En hoe doet hij dat? Hoe brengt hij ons tot de volmaaktheid? Door lijden heen. Zonder kruis geen kroon. Dat is de geloofsweg. Die voor de Hebreeën gold, maar die ook voor het lichaam van Christus geldt. Die ook voor u en voor mij geldt. En ik weet wel, de Heer Jezus is voor de Hebreeën de hoge priester. Zo wordt hij ons hier voorgesteld. En wij hebben als lichaam van Christus geen hoge priester. Wij hebben een hoofd. Het hoofd van het lichaam van Christus is Christus. Maar de twee kenmerken die van Christus hier worden genoemd, en daar hangt heel Hebreeën 3 en 4 aan op. Dat is Hebreeën 2 vers 17. Hebreeën 2 vers 17. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. Wat is Christus? Als de leidsman hunner behoudenis, hij is een getrouw hoge priester. En hij is een barmhartig hoge priester. Hij is getrouw. En hij is barmhartig. Dat zijn de twee eigenschappen van Christus. En voor ons is hij niet de hoge priester. Voor ons is hij ons hoofd. Maar hij is net, die eigenschappen zijn gelijk. Hij is ook getrouw. En hij is ook barmhartig. En dezelfde weg die hij in het geloof gaat met de Hebreeën. Om hen te brengen. Tot die volmaking, tot heerlijkheid, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Diezelfde weg in de praktijk, in het geloof, gaat hij ook met ons. En daarin is hij ook getrouw. En ook barmhartig. En we hebben het gezien, hè, dat Christus getrouw is vanaf hoofdstuk 3. Gaat het continu erover, hij is getrouw. Hoofdstuk 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten de hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus die getrouw is. Hij is getrouw. En heel die eerste 6 versen van hoofdstuk 3 gaan over hij is getrouw. En daarna krijg je de vraag vanaf vers 7 van hoofdstuk 3. De vraag van, en zijn wij getrouw? Hij is getrouw. Hij leidt ons. Hij is die leidsman. Maar zijn wij getrouw in het volgen? Zijn wij getrouw om dezelfde weg te gaan, door lijden heen, in het volgen en het gehoorzaam zijn van hem? Ja, dat getrouw zijn, dat gaat ook hier. Hè? In hoofdstuk 4 gaat het verder.
Zijn wij getrouw? Volgen wij hem? En maken wij gebruik van hem? Want hij is getrouw. Dat woord hij is getrouw wordt vaak helemaal verkeerd opgevat. Er wordt vaak gepredikt van de kansel af. Hij is getrouw. Wij zijn ontrouw, maar gelukkig hij is getrouw. Met andere woorden, dan komt het vanzelf allemaal goed. Nou, maar dan vat je hem niet. Ja, inderdaad, wij zijn soms en vaak misschien wel ontrouw. Hij is getrouw, maar wat wil dat zeggen? Dat hij getrouw is. Nou, dat hij in feite je confronteert met de consequenties van je ontrouw. Hij is getrouw. Hij blijft getrouw aan zijn opdracht. Hij is de leidsman. Hij gaat verder. Hij gaat door. Maar als wij ontrouw zijn, net als Israël, en keer op keer gaan morren en murmureren onderweg, en er is niks goeds, Heer Jezus, bij. En het is allemaal fout en allemaal verkeerd wat er in mijn leven plaatsvindt. En waarom moet ik, arme ik, dat allemaal overkomen enzovoort. Vul maar in. Ja, hij is getrouw. En wat zegt dan het woord? Hij is getrouw. Als wij hem verloochenen, wat doet hij dan? Dan verloochent hij ons. Dat is zijn getrouwheid. Hij blijft getrouw aan zijn boodschap. En aan zijn opdracht. Maar als wij ontrouw zijn en niet willen volgen, dan krijgt hetzelfde. Daar is hij getrouw in. Dan treedt hij op. En net zo moe Christus op een gegeven ogenblik werd, hè, want het is Christus, hè. Dat hebben we gezien in Exodus. Het is allemaal type van Christus. Dan wordt Christus net zo moe van ons als hij moe werd van Israël. Dan verzoeken we hem. Dan beproeven we hem. En op een gegeven moment zegt hij ook, net als die van Israël zegt, altijd dwalen ze met hun hart en ze hebben wegen niet gekend, zoals ik gezworen heb in mijn toorn. Nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Dat is zijn getrouwheid. Lees maar voor ons in 2 Timotheüs 2. Het zijn wel bekende teksten, maar toch maar lezen. 2 Timotheüs 2, vers 12. Want op dat volgen van hem, door lijden heen, tot de volmaaktheid worden geleid. Om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Ja, dat valt wel niet mee. Wat moet je daarin doen? Volharden, volhouden. Vers 12. Indien wij volharden, indien we volhouden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan het niet op een akkoordje met je gooien. Hij kan geen dingen door de vingers gaan lopen zien. Hij blijft getrouw. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als jij je belijdenis niet vasthoudt en te grabbel gooit, dan verloochent hij. Dat heeft niks te maken met je behoud. Maar je zal niet met hem als koning heersen. Hij zal je dat erfdeel niet kunnen geven. Net als die Israël zijn erfdeel Kanaan ook niet kon geven. Nooit zullen ze toch mijn rust ingaan. Dat is een ernstig woord. Wij maken van het woord getrouw, hij is getrouw, precies het tegenovergestelde. Want het komt wel goed, nee, het komt niet goed. Pas op, hij is getrouw. Hij is de rechter. En hij heeft een tweesnijdend scherp zwaard. Dat komt uit zijn mond. Het woord Gods. En dat scheidt van één. Pas op wie die is. Laten we daarom op onze hoede zijn, vers 1. Laten we daarom vrezen. Ga niet de indruk wekken achter te blijven, joh. Kijk alsjeblieft uit. Je hebt het niet te maken met een vriendje of zo. Je hebt met God zelf te maken. Met God de Zoon. Dat is wat hier naar voren komt. De ernst van de zaak. Laten wij, vers 11, laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan. Daar moet je ernst mee maken. Je denkt, oh, dat valt wel mee, hij is getrouw. Ja, pas op, hij is getrouw. Hij confronteert je met de consequenties. Ook wij hebben een rust, om zo maar te spreken, als we overzetten naar ons eigen leven, een toepassing maken. Ook wij hebben een rust om in te gaan. Jezus zei het ons ook, hè, Matthäus 11. Ook al staat dat wel in een bepaalde context, mogen we dat geestelijk best wel ook naar ons eigen leven toehalen. Matthäus 11. vers 28. Ik begin maar in vers 27. Wordt verband. Maar Christus zegt, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. En wie de Zoon het wil openbaren. Christus wil ons graag zichzelf aan ons openbaren. Wie Hij is. Wie de Vader is. Wie Vader en Zoon is. En de Vader en de Zoon willen bij ons komen om gemeenschap met ons te hebben. God wil zichzelf aan ons kwijt, aan ons openbaren. Maar dat kan niet altijd. Wat moet je daarvoor doen? Ja, dan moet je tot die rust ingaan. Dan moet je daar ernst mee maken. Dan moet je toegaan met vrijmoedigheid. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dan heb je die rust. Dan heb je die toegang tot de troon der genade. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is ons leven, die rust. Waar we mogen binnengaan. En ook al is dan de geloofsweg ook voor ons geen gemakkelijke. Ook voor ons is het door lijden heen geleid worden tot heerlijkheid. Maar toch ontdek je dat als je waarachtig toegaat tot die troon der genade. Dat alles wat hier staat, wat Christus van zichzelf zegt dat het waar is. Je vindt dan rust voor je ziel. En zijn juk is zacht en zijn last is licht. Want je ontdekt dat uiteindelijk hij die last op zijn schouders neemt. Dat hij jou zelfs op zijn schouders neemt. Dat hij je draagt. Dat is het wonderlijke. En dat je het niet helemaal zelf meer hoeft te doen. Dat je steun ondervindt. Dat je kracht ontvangt. Maar dat kan je alleen als je toetreedt. Als je naar binnen gaat. Als je van een afstand blijft staan. Ja, dan kan de Heer als het ware niets met ons doen. En dat is het probleem vaak bij ons. Kom tot mij. We komen vaak niet. Ook al zijn we vermoeid. Ook al zijn we belast. Met allerlei zorgen. Met allerlei kwaal. Al zijn we moe in het leven. We gaan toch die rust die er bij Christus is te vinden. Daar maken we eigenlijk geen gebruik van. Want ja, want we treden persoonlijk niet toe. We komen niet in gemeenschap met hem. Dat is het wonderlijke. Hoe gaan we toe? Hoe werkt dat in ons leven? Nou, in ons leven is het zo dat toegaan gebeurt altijd via de prediking. Dat is misschien een beetje raar, maar zo werkt het eigenlijk. Ja, vanuit God gezien. Is dat zijn wijze van spreken tot ons door de prediking. Door zijn woord en door de woordverkondiging. En Mozes werd ook steeds gebruikt en ook Jozua en noem ze allemaal op. Om te prediken, om door te geven. Wat de Heere weer tegen hun zei, dat gaven zij aan de Israëlieten door. En wat gebeurde er met de Israëlieten? Waar ging het nou fout? Nou, dat staat er gelukkig bij, vers 2 van Hebreeën 4. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. En daar kom je op de crux uit. Waar het om draait. Is het nou in ons leven zo, als we onder de prediking komen, dat als wij die prediking horen, dat het horen van ons gepaard gaat met geloof. Dat we amen zeggen op die prediking. Dat we erop ingaan. Dat we die woorden als het ware indrinken. En dat we als het ware toetreden met ons hart. Dat we ons overgeven. En dat laatste is vaak heel moeilijk.
Omdat er in de praktijk van ons leven allerlei dingen zitten en staan, soms tussen de Here en ons in. Dat kunnen zijn zonden natuurlijk, maar het kan ook zijn heel veel teleurstellingen in ons leven. Of dingen die we niet begrijpen. Waarom moeten wij dat meemaken? Dat was met Israël ook zo. Toen ze verlost werden uit Egypteland, toen was het allemaal halleluja, prijs de Heer. En ze togen uit met haven en goed. En in hun voorstelling was het eigenlijk zo geweest dat als je één stap buiten Egypte zet, dan zet je met je andere voet gelijk een stap in Kanaan. En er zijn ook geen vijanden, dan kan je daar vrede vinden en rust. Een land vloeiende van melk en honing, precies zoals Mozes had gezegd. Helaas, zo was het niet. Het was door lijden heen. Eerst kreeg je een woestijn. En oh, het was die woestijn zwaar. En dan ga je murmureren. En zo is het in ons leven ook. Je komt tot Christus en je denkt, nou nu stap ik eigenlijk uit mijn oude leven gelijk in mijn nieuwe leven. En ik heb een hemel op aarde. Ja, maar zo is het niet. Opeens sta je in het leven en dat leven dat doet je voor als een woestijn. En binnen de kortste keren zeg je, mij dorst. Ik ben vermoeid en ik ben belast. Ook arme ik dat ik dit allemaal moet overkomen. Dit en dat en zus en zo. En dan raak je soms toch innerlijk teleurgesteld in de Heer. En je weet wel, de Heer is daar. Maar om dan echt toe te treden tot de Heer en voor zijn troon der genade te gaan staan, als we heel eerlijk zijn in ons leven, dan komen we daar niet zo vaak. Gebroken helemaal aan, dat we onszelf helemaal opgeven. We geven ons vaak helemaal niet op. Maar die prediking, ja, die roept ons op om verbroken te worden. Die prediking verbreekt ons ook. Dat is wat prediking doet. Die prediking, dat is het woord Gods van vers 12, want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest. Dat doet de prediking, dat doet het woord Gods. En die prediking die kan je treffen in je hart. En dan is er geen ontwijking meer aan. En ook al zit je in een zaal vol met mensen, Gods vinger kan gewoon naar je wijzen. God kan zich opeens door de prediking als ware zich tot jou persoonlijk richten. En dan opeens ligt alles en ontbloot ligt dan voor hem. En wat doe je dan? Gaat die prediking, dat horen van die prediking dan bij ons gepaard met geloof? En raken we verbroken omdat we weten dat hij dwars door ons heen ziet en alles van ons weet en alles van ons ziet? Dat hij van één scheidt zelfs dat woord Gods, hè? Zo scherp is het. Ziel en geest, alles wat zielig is. En alles wat van de geest is, alles wat natuurlijk is. En alles wat geestelijk is, oh, we doen ons vaak zo voor als hele geestelijke mensen. Maar dan komt opeens die prediking en die snijdt dwars doorheen en die scheidt alles. En die zegt allemaal, dat is van de ziel. Dat is niks geestelijks bij, zegt dan de Heer. En alleen dat stukje, dat is geestelijk. En de rest is allemaal vleeselijk. Dat is allemaal eigenlijk zielig. En ik zie vaak heel wat, en ook in mijn eigen leven soms, dat we onszelf voordoen alsof we heel geestelijk zijn, maar het is heel veel van de ziel. En dan kunnen we blij zingen, dan kunnen we ons blij voordoen. Maar we zijn helemaal niet blij. We zijn in werkelijkheid vermoeid en belast. Maar we hebben zo'n sterke eigen dunk, noem maar op. Dat we blijven staan en wij gaan niet buigen. En we laten ons niet kennen. En we gaan niet knielen. En er is vaak in de praktijk heel wat in ons leven voor nodig voordat we echt... Door omstandigheden dat de Heer ons zo klein maakt dat we eindelijk knielen. En dat we eindelijk tot hem komen en ons gewonnen geven. En dat we ontdekken dat geen schepsel voor hem verborgen is. En dat alle dingen open en bloot voor de ogen van hem liggen. Voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nou, Christus kijkt dan dwars door ons heen. Het woord Gods, de prediking, is dan een tweesnijdend zwaard. In het Grieks een magarion. En dat tweesnijdend zwaard was een symbool van de rechters.
de Romeinse tijd van de magistraten, hè, die recht spraken, een embleem van de rechterlijke macht. En dat zwaard laat ook zien, dat was eigenlijk een heel klein zwaard, een soort scalpeermes, aan twee kanten heel scherp. En het was een symbool van de rechter, omdat de rechter als ware, als hij moest recht spreken, dan pakte hij als ware dat scalpeermes en dan drong hij zo diep door tot de bodem van de zaak. Alles kwam boven water. Tot het laatste aan toe. Hij, net als een slager ook uitbeent, een soort uitbeenmes, zo scherp is het. Twee kanten op, alle kanten op. En het dringt zo diep dat het van één scheidt, ook gewrichten en merg. Het schrift. Het schrift in ons overleggingen en gedachten des harten. Je motieven komen bloot te liggen. Je motieven die je vaak verborgen houdt. Nee, die komen dan openbaar. Ook gedachten, je hele gedachtenleven, wat erachter zit. Dat is bij de Heer openbaar en dat ontdek je dan ook. En het is Christus zelf waar hij mee te maken heeft. Hè? Zoals Openbaring 1 vers 16 zegt. Toen Johannes Christus beschreef, terwijl hij hem op Patmos dan ziet en ontmoet, dat er een zwaard uit zijn mond ging. En dat zwaard is het woord Gods. Een tweesnijdend zwaard. En later zie je nog in Openbaringen 2, in de brief van Pergamus, hoe Christus daar met dat zwaard wat uit zijn mond komt, een tweesnijdend scherp zwaard, hoe hij daar optreedt in Pergamus. En ook in de gemeente van Pergamus, al die motieven en die raadslagen van hun hart, allemaal blootlegt. Het is open en bloot voor hem. Hij weet alle dingen. Ik weet uw werken. Ik weet wie je bent. En zie je in al die 7 brieven die hij verstuurt, zie je dat uit terug. Ook het woord wat hij persoonlijk tot ons richt. En hij weet, is er geloof in ons leven of is er ongeloof? Zijn we getrouw of is er ontrouw? Houden wij die belijdenis vast, hè? Vers 14, daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus Zoon van God, laten we aan die belijdenis vasthouden. Houden we aan die belijdenis echt vast in ons leven? Belijden wij nog steeds dat de Heer Jezus de Zoon van God is die voor ons leed en stierf aan het kruis van Golgotha voor onze zonden? Staan we nog steeds bij die belijdenis? Of gaan wij langzamerhand door de omstandigheden en de groei in het leven, raken wij die belijdenis kwijt? De Heer weet alle dingen. Laten we daarom op onze hoede zijn. Het mooie is dat Christus niet alleen getrouw is en dat hij als een rechter ons kent en door de prediking tot ons spreekt en weet wie we zijn, maar dat hij ons ook wil brengen dat we, ja, dat we ons ook overgeven aan hem. Dat we ons ook gewonnen gaan geven. Zoals hier staat in vers 15. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Nou, hij kent ons, hij weet wie we zijn. En hij heeft ons op het oog. Dat is het belangrijkste voor hem. Want hij heeft een opdracht. Ons te brengen tot heerlijkheid. Door lijden heen ons te volmaken. Dat is een opdracht. Dat we gemeenschap krijgen aan zijn lijden. En dat we door de omstandigheden in het leven heen, dat hij met ons kan pronken. Kijk eens. Wat een geloof. Wat een trouw. Wat een gehoorzaamheid in het volgen. Er is niks te herkennen van een Israël die niet wil strijden in het geloof, die die goede strijd niet wil strijden, die Kanaän al niet in wil gaan. Ze gaan de hemelse gewesten binnen. Kijk, die wil niet mee pronken. Ik heb niet voor niets, heb ik eigenlijk heel mijn leven gegeven om en heel mijn bloed gegeven om hun te verlossen en hun zo te leiden. Ze zijn het ook waard. Zo wil die met ons pronken. Maar broeders en zusters, is het dan ook zo dat we dan aan die belijdenis vasthouden en dat we dan ook echt toegaan met een waarachtig hart
tot die troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen, te gelegener tijd. Moet niet vergeten, God is een God van barmhartigheid. Christus hier, als de hoge priester, is een barmhartig hoge priester, hebben we gelezen. Opdat wij barmhartigheid ontvangen. Christus wil barmhartigheid aan ons kwijt. En genade vinden. Hij wil genade aan ons geven. En genade aan ons schenken. Om hulp te verkrijgen. Te gelegener tijd. Hij wil ons terzijde staan. Hij wil ons hulp geven. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij wil ons die rust geven. Hij wil ons in die rust brengen. Pauze. Maar doen we dat ook echt? Ik denk vaak, broeders en zussen, dat we helemaal niet beantwoorden. Eigenlijk aan het doel wat Christus met ons voor heeft. Hij wil zo graag barmhartigheid aan ons bewijzen. En wij zeggen zo vaak in ons leven, nee Heer, dat is niet nodig. We zoeken het zelf wel uit. Ja, maar ik wil zo graag genade aan je geven. Ja, maar ik heb die genade niet nodig. En dan geven we ons niet gewonnen. Broeders en zusters. Pas als we echt ons gewonnen geven. En weten als hij ons onderzoekt. Met dat tweesnijdend zwaard. En alles open en ontbloot voor zijn ogen ligt. Dan weten we wel wie we zijn. Maar vaak door de omstandigheden moeten we pas tot zo'n situatie komen. Dat we ons echt gewonnen geven. En ons echt tot de Heer begeven. Ons overgeven aan hem. En zeggen, Heer, neem me maar, breek me maar. En maak me maar. Ja, dat beeld gelijk aan u. Want ik ben vanuit mezelf niets. Maar houd wel vast, broeders en zusters, dat zolang we dat niet doen, we eigenlijk helemaal niet beantwoorden aan het doel waar God met ons, wat God met ons voor heeft. Als we dan maar zo blijven staan en eigenlijk blijven staan in ongeloof. Terwijl hij roept, kom tot mij. En wij niet komen. Niet doen. Laten we... Er is zo'n rust te vinden aan zijn hart. Laten we die pauze toch nemen in ons leven. Laten we toch in die binnenkamer echt toetreden met een waarachtig hart. En voor die troon der genade gaan staan. Want hij geeft rust. Dan vind je pas rust voor je ziel. Dan ga je pas echt de rust in. Dan wordt het echt pauze in je leven. Echt waarachtig pauze in je leven. Dan is de druk is daar weg. Die druk van het leven van deze wereld. Dan geniet je van Gods rust. Dan geniet je van die barmhartigheid. En van die genade die hij geeft. Vier keer laten wij. Laten wij tot die rust ingaan. Wek niet de indruk achter te blijven. Vers 1. Vers 2 en vers 11. Laten we er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan. En vers 14, laten wij die belijdenis vasthouden. En vers 15, geef je over, treed toe. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Laten wij, broers en zusters, laat ik, laat u, laten we dit doen. Amen. We samen danken. Ja, Heer Jezus, groot is uw trouw. En daar twijfelen ook niet aan. Waar we misschien vanavond over moeten nadenken, zijn wij getrouw. En gij zijt zo getrouw dat gij ook ons confronteert met de consequenties als wij ontrouw zijn en blijven. Daar zien we de voorbeelden van, daar zien we de waarschuwingen van, die vanuit het Bijbelgedeelte tot ons komen. Om ons op te roepen om de zaak ernstig te nemen. En we danken u, Heer Jezus, dat u klaar staat om ons te ontvangen. Dat u ons uitnodigt om ons te ontvangen. Dat gij niets liever wil. Dat wij tijdens die moeilijke reis die we door dit leven hebben te gaan. Dat we ons tot u wenden. U nodigt ons uit om tot die rust bij u in te gaan.
Een heerlijke vrede en rust kunnen we daar ontmoeten. Vrede voor onze zielen, rust voor onze zielen. Het leven is vaak zo vermoeiend. En zo belastend. Met allerlei zorgen. Maar we danken u, Jezus, dat we die zorgen allemaal dan bij u mogen laten. En ook al hebben we een juk te dragen. En ook al hebben we een last in ons leven. Wilt u helpen? Wilt u ook niet alleen dat we u vertrouwen ten aanzien van de zonden? Dat u onze zonden draagt en gedragen heeft? Maar ten aanzien van onze zorgen zegt u ook, werp alle bekommernis toch op mij. En ik zorg voor u. Dan is er een heerlijke rust. Een heerlijke vrede die alle verstand te boven gaat. Mag je, Jezus, wat zitten wij toch vaak zo moeilijk in elkaar? Dat we ondanks dat de prediking ons erop wijst en ons het allemaal laat zien, dat we toch zo weerspannig zijn door dan toch niet tot u te komen. En echt aan uw hart die rust te vinden. En te leren van u dat u nederig zijt van hart, dat u zachtmoedig zijt. Dat we zelf ook nederig worden, ook zachtmoedig worden. En rustig worden. En staan in deze maatschappij. En in het leven. Op reis, Heer Jezus. Naar die heerlijkheid die ons wacht. Omdat u ons leidt. Als de leidsman. En dat we op u mogen vertrouwen. Omdat gij getrouw zijt. En ons daar zeker, ja dat is vast en zeker, hierboven brengt. Heer Jezus, kom ons ongeloof te hulp. Als we af en toe het niet begrijpen en teleurgesteld raken. En de tranen vloeien. En we soms in uw nabijheid niet meer kunnen vertoeven. Dan wil u zelfs misschien de schuld geven van die. Maar gij zijt zachtmoedig. Gij zijt barmhartig. En gij wil hier onze tranen drogen. Gij wil met ons de weg vervolgen. Heer Jezus, help ons dan dat we ons gewonnen geven. Dat we in ons leven ervaren dat uw oog op ons is. En dat u met dat woord Gods, als het ware ons ontleedt en u van eens scheidt. Al onze motieven, al onze gedachten. Dat alles ontbloot is en open voor u, dat we niets meer hebben te verbergen. En dat we dan weten, Jezus, wie we zijn. Dat we maar arme zondaars zijn, dat we uw hart nodig hebben. En dat we hulp nodig hebben. En dat we genade nodig hebben. Dat we uw barmhartigheid nodig hebben. Wat zijt gij dan rijk aan genade, rijk aan barmhartigheid, rijk om hulp te geven, te gelegene tijd. En hoe het leven dan ook gaat, Heer Jezus, dan weten we, alles is goed. Want gij zijt daar. Dan mogen we als een klein kind geloof oefenen, ons overgeven. En dan wil gij juist daardoor heen, door het lijden heen, uw naam verheerlijken. En dan mogen we gemeenschap krijgen aan uw lijden. Een grotere genade, Heer Jezus, is er niet. Jezus, wilt u ons dat leren? Ook al is dat nog zo moeilijk in de praktijk van ons leven. En laten we heerlijk steeds de hele komende week leren om elke dag pauze met u te nemen. Heerlijk even ons af te zonderen en ons te richten op u, met u te spreken, door u verkwikt te worden. Want iets heerlijkers te zijn aan uw hart is er niet. Dat is een genade, dat is een vrede, dat is een rust die de wereld niet kent. Dat is een privilege voor uw kinderen. Geef het ons, Heer Jezus. Maak ieder zo bereid. U houdt van ons. U heeft ons lief. Amen.